Wat leven we toch in een vreemde wereld, een donkere wereld. Een wereld met veel zorgen en pijn. Ik hoef jullie dat niet uit te leggen. Ik ga er ook niet over uitweiden, want ik ben hier niet... Sorry, ik ben hier niet vandaag om jullie heel verdrietig naar huis met gebogen rug te laten gaan. Maar ik denk dat we het ook niet hoeven te ontkennen. Het is een wereld echt vol met zorgen. Even kijken, hebben we ook nog een monitor ergens? Yes. Even de techniek allemaal goed krijgen, dat ik het kan zien. Anders moet ik het scherm door geloof zien. Oké. Ik sta hier niet om jullie... depri en vol zorgen en angst naar huis te sturen. Maar als je naar het nieuws luistert en naar het nieuws kijkt en om je heen kijkt, dan zou daar genoeg reden voor zijn. En daar komt, er zijn zoveel zichtbare dingen die op ons afkomen. Als je 's morgens opstaat, doe je ogen open, je oren die gaan werken en al je... sensoren, al je zintuigen gaan aan de gang en dan komt die informatie binnen. En die informatie die we tegenwoordig binnenkrijgen, ja, daar word je niet zo blij van. En daarom hebben we eigenlijk een extra zintuig nodig, waar God in heeft voorzien, een zesde zintuig. En dat is het geloof. En daar wil ik het met jullie over hebben vandaag. We hebben blijvende houvast nodig in een wereld die wankelt. Een wereld waar de gasprijs omhoog gaat. En een wereld waar nog steeds mensen ziek worden. Een wereld waar mensen gebombardeerd worden. In een wereld waar we zo vertrouwd waren al zo lang met vrede in Europa. En waar toch weer oorlog dreigt, ook bij ons in de buurt. Ja, de grond die valt weg onder je voeten. En dan hebben we iets nodig wat blijvend is en wat houvast heeft. En vorige keer, misschien herinneren jullie dat is al een tijdje geleden, hebben we het over hoop gehad. Hoop staat de tweede hier in het lijstje, maar ik had toen echt de indruk dat we daar eerst over moesten hebben. Dat we het nodig hadden om een perspectief te hebben, een punt aan de horizon waarnaar we konden kijken. En waar we naar vooruit konden zien en ons aan vasthouden. En onze hoop is dat de Heer Jezus terugkomt om ons te halen en ons in het Vaderhuis brengt. We zullen voor eeuwig bij Hem zijn. En we zullen Hem zien zoals Hij is. We zullen Hem kennen zoals wij gekend zijn. En we zullen zelfs aan Hem gelijk zijn. En we zullen met Hem regeren. En we zullen aan de Vader voorgesteld worden. Wie gelooft dat? Amen. Wie heeft daaraan gedacht de laatste tijd? Ja. Het huiswerk toen was om dagelijks, eigenlijk in je gebed te zeggen, kom Heer Jezus, kom spoedig. Die hoop, die moet je levend houden. Dus ik hoop op het moment dat jullie dat nog niet gedaan hebben, dat jullie dat gaat doen, want het is echt goed voor je ziel. En dat is ook een opdracht van de Bijbel en de Heer Jezus is er blij mee, want Hij verlangt naar die dag. En als wij ook dat verlangen uitspreken naar Hem toe, dan eren we Hem en maken we Hem blij. Ja, wat is nou blijvend? Ook dezelfde plaatje als vorige keer. Dan denk ik aan een rots in de branding. De branding die beukt erop. En die probeert die rots klein te krijgen, maar die rots die blijft staan. En over 100 jaar ziet die nog hetzelfde uit. Met een paar slijtageplekken misschien. Of we denken aan een berg die door de honderden jaren, duizenden jaren geschiedenis heen gegaan is. En de legers van Alexander de Grote en Napoleon zijn er langs gelopen. En het weer, de sneeuw, hagel, storm, alles gebeurt. En die berg die staat daar onwankelbaar. Dat denk ik aan iets wat blijvend is. En zoiets hebben wij nodig. Nou, wat is er blijvend? De Bijbel zegt dan in het schitterende hoofdstuk van 1 Korinthe 13 over de liefde. Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde. Die heb ik dan ook voor de laatste toespraak gehouden. Paulus legt uit, hij heeft net een hoofdstuk over de gaven van de geest gehad, in een gemeente die heel dynamisch was in Korinthe. Iedereen had wat, iedereen had gaven, iedereen had bijdragen. Supermooi. En hij zegt, dat is hartstikke mooi, maar ik denk wel, straks zijn de kennis en het profeteren en het spreken in tongen en al die gaven die je hebt gekregen, die verdwijnen straks, want straks wordt alles volmaakt. Maar er zijn drie dingen die blijven. En straks zijn er ook al die dingen die om je heen ziet, je huis, je auto. Ik wou zeggen je man of je vrouw, maar gelukkig niet, als die ook in de Heer Jezus gelooft. Maar al die dingen waar je baan, waar je nu zorgen om maakt en aan hecht, zullen allemaal verdwijnen. Maar er blijven drie dingen over. Dat is geloof, hoop en liefde. Geloof dat wordt straks veranderd in aanschouwen, in zien. Hoop zullen we ook echt meemaken. En liefde zullen we voor eeuwig ervaren in gemeenschap met de Heer Jezus en met elkaar en met de Vader. Wat is geloof nu volgens de Bijbel? Nou, de Bijbel geeft daar een mooie definitie van. Ik heb deze uit het boek genomen, omdat hij zo mooi duidelijke taal spreekt. Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. We hebben het over hoop gehad, dat we straks bij de Heer Jezus zijn. En als je gelooft, dan ben je daar absoluut zeker van. Dat is belangrijk, want misschien laat je meesleuren door de zorgen van de tijd. Of ben je teleurgesteld in jezelf, dat ben ik wel eens. Ik denk, ja, wat presteer ik nou, wat doe ik nou voor de Heer, wie ben ik nou? Maar dit staat vast, dit is absoluut zeker. Dat die hoop om bij Heer Jezus te zijn in heerlijkheid, dat komt, dat is waar. En het is het bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. We hebben het net even over gehad, dat God om ons heen is. De Heer Jezus is in ons midden en hij woont ook in jou. Hij zegt, je moet in mij blijven zoals ik in jou blijf. Dus wij zitten in hem, hij zit om ons heen en hij is in ons, overal. En we zien hem niet. Ik zeg wel eens tegen de Heer Jezus, Heer, ik zou zo graag eens iets van u willen zien. En mijn vader, die in de zomer overleden is, zijn hele leven met God geleefd en ook gepredikt heeft en gediend, die zegt, ja, ik heb nooit iets tastbaars gezien van de Heer Jezus. En dat vond hij zo verdrietig. Maar hij heeft wel in alles in zijn leven gezien dat hij daar is. En nu is hij bij de Heer Jezus en ziet hij hem zoals hij is. En kent hij hem zoals hij gekend is. En een tweede tekst uit de Hebreeënbrief. En zoek alvast Hebreeën 11 op, want we gaan een groot stuk lezen daarvan. In vers 27 staat, door het geloof bleef hij standvastig als ziende de onzienlijke, de onzichtbare. Dus dat gaat hier over Mozes. Dat zien van onzichtbare dingen is niet alleen maar dingen, maar het is een persoon. Een persoon, en daar hebben we het over gehad, dat is God de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Hij is onzichtbaar en toch worden we opgeroepen om op hem te zien. En Mozes heeft zijn hele leven op God gezien en zo is hij samen met hem door de woestijn getrokken. Nou, wat is geloof? Hoe kan je dat nou vertalen? En ik heb het voor mezelf vertaald naar geloof is zien in de duisternis. Ik maakte net even het grapje met de kinderen, als je je ogen dicht doet, dan zie je niks. En veel mensen lopen met hun ogen dicht, met ogen van geloof dicht. Ik kan nooit die naam herinneren, maar er is zo'n serie op tv geweest over kamp Hupplepup, die op, waar is het, wat zeg je? Koningsbrugge, ja. Daar waren van mensen die werden opgeleid tot commando's. En die moesten in het pikkie donker moesten ze iets doen. En die instructeurs die hadden zo'n nachtbril op en die konden alles zien. Nou, zo is het ook een beetje met ons. De wereld wordt steeds donkerder. Je weet niet waar het heen gaat met de wereldgeschiedenis, met het wereldgebeuren. Maar je weet misschien ook niet waar het heen gaat met jouw leven. We weten niet eens hoe morgen eruit ziet. Maar misschien heb je zorgen over je werk, over je gezondheid, over je ouders, over jezelf. We weten, het is gewoon donker. En je kan geen hand voor ogen zien. En dachten we eerst dat we het wisten. 2 jaar geleden was er nog juichen, de economie was geweldig, alles groeide en het zou fantastisch zijn. Het kon niet op en toen kwam corona en toen kwam naadloos daarop aangesloten de Oekraïneoorlog. En we snappen er helemaal niks meer van. Dus duisternis. En de Heer Jezus die belooft dat hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. En als je de Heer Jezus volgt, als je op hem vertrouwt, als je doet wat hij zegt, als je de Bijbel leest en luistert wat hij doet en je spreekt met hem, als je met hem omgaat, dan wandel je niet in de duisternis. Dan is het alsof je een bril op hebt en opeens alles licht wordt en je kunt zien waar je wandelt. Zo weten wij waar de geschiedenis op eindigt. Niet op een vernietiging van onze aardbol, maar op de terugkeer van de Heer Jezus, die zal heersen met recht en gerechtigheid en genade en trouw, die waar met hem zullen regeren, waar alles goed zal zijn. Er zal geen verdriet meer, geen dood, geen ellende meer zijn. Daar kunnen wij zien door het oog van het geloof. En in ons leven ook, als het moeilijk is, kunnen wij zien dat hij erbij is. En dat maakt het hele verschil. En wat voor verschil maakt dat nou uit? Daar gaan we een groot gedeelte van Hebreeën 11 lezen, van 1 tot en met 16. Ik dacht, moet ik dat nou doen in die beperkte tijd? Maar zelf vind ik meer en meer dat het belangrijk is om de Bijbel te laten spreken. Want het is woord van God, het is levend en krachtig en het overtuigt ons, het voedt ons, het verblijdt ons. Het is heel hard nodig, daarom lees ik van 1 tot en met 16. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Daar had Tom het over. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel grote een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn, want wie tot hem komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in een land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob. De erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever van de zee. In dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verre hebben zij die gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij hun vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Dit zijn allemaal mensen uit het Oude Testament, zelfs uit het boek Genesis. Dus wil je het nog even nalezen, dan kun je deze week het boek Genesis lezen. Die geloofd hebben in God. En het woord geloof is een iets ander geloof dan geloof waardoor je behouden wordt. Ik begrijp dat het woord betekent trouw of vertrouwen. Het heeft te maken met voortdurend geloof, volhardend geloof. En we zijn, als je in Jezus gelooft, ben je verlost van je zonde, van je schuld. Dan krijg je eeuwig leven. Ben je een nieuw mens. Sta je aan het begin van een nieuwe weg. En die weg die moet je dan in geloof wandelen. Trouw aan de Heer Jezus, trouw aan God en vertrouwend op hem. En dat hebben deze mensen gedaan. Ja, die kennen de Heer Jezus nog niet, maar ze hebben wel in vertrouwen op God gewandeld. Zo beginnen we bij Abel. Abel was een van de twee zonen van Adam en Eva. Abel en Kaïn. En Abel die dacht, ik ga een offer geven aan God. En die slachtte een lammetje en die bracht die aan God. En Kaïn die dacht, ga ook een offer geven aan God. En die nam het vrucht van zijn werk, van het land. En gaf dat aan God. En God keek wel blij, was wel blij met het offer van Abel, maar niet van Kaïn. Denk, ja, altijd gedacht, dat is toch oneerlijk. Maar hoe kan dat nou? Op een of andere manier heeft Abel begrepen dat God een offer met bloed nodig had. Dat een leven gegeven moest worden. En hoe wist hij dat? Omdat hij met God omging, omdat hij God kende. Ik weet niet hoe hij dat wist, maar hij wist dat. En daarom, omdat hij God kende, bracht het hem tot aanbidding. Hij wilde God aanbidden, hij wilde God dienen. En zijn geloof heeft hem daartoe gebracht. Met zijn geloof heeft hij gezien dat God aanbeden wil worden. En zijn hart heeft dat opgepakt en hij is met een offer gekomen dat God welgevallig is. En zo mogen wij ook in aanbidding komen bij God door de Heer Jezus die voor ons geofferd is, te eren en te aanbidden, door het avondmaal te vieren. Maar ook thuis door te danken voor wat de Heer Jezus gedaan heeft. En daar is God blij mee. God wil aanbeden worden. De Heer Jezus wil graag aanbeden worden. En dat is goed voor je hart. En door geloof mag jij dat weten. Als we dat doen hier en als ik dat thuis doe, dan denk ik wel eens, waar zijn wij of waar ben ik nou mee bezig? Maar je bent met iets geweldig mooi bezig, want de Heer Jezus ziet het. Hij is erbij, God is erbij en hij neemt jouw offer aan. Henoch is een bijzonder figuur, zover ik weet. Misschien moet iemand me straks corrigeren, maar is dat een van de twee figuren die niet gestorven is. Weet je wie de andere is? Elia. Elia die ging met een vurige wagen, werd die opgehaald en zo de hemel ingebracht. Er staat niet zoveel over hem. Hij wandelde met God. Wat betekent dat, wandelen met God? Dat betekent dat je met God omgaat, dat je je leven met hem deelt en op hem vertrouwt, dat je bidt en dankt en zingt, maar ook je dagelijkse bezonjes met hem bespreekt en ook geïnteresseerd bent in het plan van God. Zo in alle eerbied gesproken van gedachten met elkaar wisselt en samen opgaat heel je leven lang. En toen halverwege zijn leven, ja, hij was al toen ruim 300 zoveel jaar geloof ik, toen dacht God, nou, dat is zo goed, dat is zo mooi. Ik neem hem op in heerlijkheid. En dus door te wandelen met God, heeft Henoch God behaagd. En als je dagelijks je leven deelt met de Heer Jezus, met God, dan behaag je God daarmee. Je hoeft geen grootse dingen te doen. Op je blote knieën de Sint-Pieter, de trap van de Sint-Pieter opklimmen. Dat heeft Luther ooit geprobeerd. Of je hoeft niet een berg te beklimmen. Gewoon jouw leven, jouw dagelijks leven. Nodig hem uit in de morgen. Ik begin mijn morgen in de badkamer en ik zeg, goedemorgen Vader, goedemorgen Heer Jezus, goedemorgen Heilige Geest. Ik ben blij dat ik er weer ben. Normaal zou ik zeggen, blij dat u er weer bent, maar ik zeg, u bent er altijd, maar ik ben er nu weer. En ik wil graag deze dag met u wandelen. En zo mag je tijdens de dag ook alles met hem delen. En daar maak je God blij mee, daar maak je de Heer Jezus blij mee. En dat kan alleen door geloof, want als je het niet gelooft, ja, waar ben je dan mee bezig? Noach, ik ben even in de war met onze hond, die heet Noach. Noach, die kreeg een boodschap van God. Zeg, ik ga iets heel bijzonders doen, het is nog nooit vertoond. Ik ga de hele wereld schoonspoelen met een zondvloed en jij moet gaan bouwen. En als ik het goed heb, heeft Noach 120 jaar aan de ark gebouwd. Moet je je voorstellen. Grote bouwplaats, jaar in, jaar uit. Die mensen komen voorbij, die lachen je uit. Die zeggen, joh, waar ben jij nou mee bezig? En na 100 jaar zegt, nou, waar komt die regen nu? En toch, hij heeft die boodschap gekregen en hij is gehoorzaam geweest. Hij vertrouwde op God. Hij wist dat God betrouwbaar was. Als God het zegt, dan is het zo. Misschien zijn er dingen in jouw leven die de Bijbel aan jou belooft, of die je weet dat God aan jou belooft, en het duurt al zo lang. En dan mag jij gewoon in gehoorzaamheid doen wat hij van jou vraagt. En daar eer je hem mee. En uiteindelijk zal het goed voor je zijn en zal het tot eer van God zijn. Abraham was ook zo'n persoon. Die leefde in Ur van de Chaldeeën, ergens in het oude Irak. Ik heb plaatjes gezien van opgravingen. En dan denken we, ja, die steden waren allemaal natuurlijk afzien. Maar het was een heel moderne stad. Daar waren al open haarden waar je met je vuur kon maken. Er waren rioleringssysteem. Nou, het was echt luxe. En hij woonde daar heel luxe. En God die zegt van, nou, laat dat al allemaal achter je. En ga maar naar de plek die ik jou wijs. En soms, en wat Abraham deed, hij gehoorzaamde. Hij zei zijn familie tot ziens. Hij nam zijn vader nog even mee. Maar dat, en zijn neef, geloof ik, Lot, is toen niet zo goed met hem geëindigd. Maar hij liet alles achter en hij ging op pad en hij gehoorzaamde. En soms zal God ook aan jou vragen om iets achter te laten. Om hem te dienen. En ik heb wel eens laatst nog van Henk Binnendijk gehoord. Toen God hem vroeg om het bedrijf van zijn vader te verlaten en om hem te gaan dienen. En hij zich daar zorgen over maakt, zei God tegen hem, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Als God iets van jou vraagt, dan is dat niet omdat hij het van jou moet hebben. Want hij heeft alles al in bezit. Maar omdat hij jou iets mooiers aanbiedt. En zo kan je leren loslaten in vertrouwen op God en in gehoorzaamheid op God, zo verder te gaan door het geloof. Sarah, die was al 90 jaar of ouder, ik dacht 90. En toen kwamen twee engelen op bezoek bij Abraham. En die zeiden van, volgend jaar heb je een zoon. En in Genesis lees je dat Sarah lachte. Die dacht van, ja, hoe kan dat nou? Maar hier staat dat zij op God vertrouwde. En omdat ze op God vertrouwde, kregen ze ook een jaar later een zoon, Isaac. En uit hem is het hele Joodse volk ontstaan. Ja, en je hebt Jacob en Esau, dus het is ook nog een... De Edomieten zijn daar ontstaan. Maar hij is de stamvader van Israël. En zo denk jij misschien... dat jouw leven onvruchtbaar is. Wij hebben zelf geen kinderen. We lijden er niet heel erg onder. Maar het is, ja, aan het begin vond het wel jammer. Maar God die belooft dat jouw leven vruchtbaar zal zijn. De Heer Jezus zegt, als je in mij blijft, gelijk ik in jou, dan draag je veel vrucht. En dan kan je iets betekenen in veel levens. Misschien zelfs eens een keer in een kindermomentje in de bron. En zo mag je vertrouwen. Of misschien heeft hij jou beloofd dat je wel een kinderen krijgt. Of hij belooft in ieder geval in ons leven dat wij een vruchtbaar leven hebben. En misschien ben jij zoals ik, dat je wel eens denkt teleurgesteld van wat brengt mijn leven nou voort. Hou je vast aan die belofte en hij zal geven dat jouw leven vruchtbaar is. Want hij is betrouwbaar. Geloof in hem. Jozef hebben we nog niet van gelezen hier, maar zo gaat het verder. Die had een droom gekregen. Zijn broers en zelfs zijn ouders zouden voor hem buigen. Hij zou heel belangrijk worden. En wat gebeurde? Zijn broers die sloegen hem, gooiden hem in een diepe put. Trokken hem een tijdje later weer uit. Verkochten hem als slaaf naar Egypte. Nou, Jozef krabbelde weer een beetje op. Hij deed zijn best. Hij was vriendelijk en vertrouwde op God. En hij kreeg een hoge positie in het huis van Potifar. En vervolgens werd hij door de vrouw van Potifar bedrogen en moest hij de gevangenis in. Ook daar ging hij weer God dienen en was hij vriendelijk en dienstbaar. En toen kwamen nog twee mannen van de farao en nou, die hadden een mooie droom, legde hij uit en die zijn hem straal vergeten. En daar zat hij dan. Hij heeft moeten wachten tot het moment dat de farao hem liet roepen. Ze hebben hem uit de gevangenis gehaald en door allerlei ontwikkelingen is hij de tweede man van het Egyptische Rijk geworden. Het machtigste rijk van die tijd. En zo heeft de Heer Jezus ook aan jou en aan mij beloofd. Zalig de zachtmoedigen, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. Of is het zalig de armen van geest, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. In ieder geval, hij belooft, misschien denk je, ja, ik ben niet zo'n krachtpasser. Ik heb geen groot bedrijf opgericht, ik ben geen manager. Ik ben maar een klein persoontje hier in de gemeente. Maar de Heer Jezus heeft beloofd dat je samen met hem mag regeren straks. En die tijd komt. En misschien is er ook een tijd dat hij jou hier in dit leven al wil verhogen. En dan mag je daarop wachten. En het komt goed, want God is betrouwbaar. De Heer Jezus is betrouwbaar. En dan, terwijl je wacht, ga je niet in een hoekje zitten. Maar net zoals Jozef, ga je gewoon aan de slag. Vriendelijk, open, mensen dienend. En dan gaat God gebruiken. Ten slotte, en het gaat nog veel verder, Mozes. Mozes die was ook heel belangrijk aan het Hof van Egypte. Die was eigenlijk de kleinzoon van Farao. Hè, want hij was aangenomen als de zoon van de dochter van Farao. En die had een mooie opleiding en alles, zijn natje en droogje, alles ging goed. En toen besloot hij toch maar om dat alles achter te laten en om zijn volk te gaan dienen. Ging eerst even mis. Toen moest hij nog even 40 jaar schaapjes gaan hoeden. Maar toen kwam God en zegt, ik ga jou nu gebruiken om dit volk uit te redden. En zo moet je soms ook wachten. Maar als God je roept, dan mag je gewoon aan de slag en dan mag je hem dienen. En dan moet je soms andere dingen achter je laten van deze wereld. Deze mensen hebben dat allemaal gedaan door geloof. Waarom? Omdat ze zagen op de onzichtbare God. Ook Henk Binnendijk vertelde over de gelijkenis van die akker waar iemand er een schat in vond. En hij verkocht alles wat hij had om die akker te kopen, omdat die schat zo belangrijk was. En als je hem Vooraf kon hij natuurlijk niet zoveel over zeggen, was heel geheim. Maar achteraf zou je hem kunnen vragen, vond je het niet erg dat je alles moest verkopen? En zeg je, nee joh, want ik heb die schat gezien. En daardoor kon ik alles verkopen, alles achterlaten, want die schat is zo groot. En als je aan die mensen uit het Oude Testament zou vragen, vond je het niet moeilijk om je stad te verlaten? Of om Egypte te verlaten, of wat dan ook? Nee, zeg nee, want we hebben zo'n grote God. Die zagen wij, die hadden we in het vizier. En daarom hebben we dit alles gedaan. En ze hoopten ook, staat er, op een beter, een hemels vaderland. Ze hebben dus waargemaakt wat hier staat. Het geloof was de absolute zekerheid voor hen dat hun hoop ook werkelijkheid zou worden. En het bewijs van de aanwezigheid van God die zij niet konden zien. Zij waren er helemaal zeker van. En wat is Gods antwoord? Dat lezen we in vers 16. Daar lezen wij. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Als je de Heer Jezus volgt, en je bent gered door de Heer Jezus en je volgt hem, dan zal hij jou straks vol trots aan de Vader voorstellen. En hij kent jouw naam. Je hebt dat liedje, hè? Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs wat ik denk. Heel bijzonder. Ik werk zelf op HBO, school. En elk semester heb ik weer tussen de 50 en 80 nieuwe studenten. En ik vind het heel jammer, maar ik weet nooit de namen. Dus moet ik zeggen, jij daar, kan je even het antwoord geven? Dat was één voordeel van corona. We hadden het deden met Teams. En dan stond er bij elk op de camera stond er net zo'n naampje onder de. Dus dat zou eigenlijk moeten houden. Dat iedereen zo even zo'n naambriefje. Ook hier weet ik helaas maar de helft van de namen of drie kwart, weet ik niet. Het zal wel een uitdaging zijn. Ik denk inmiddels de helft. Omdat ik jullie al 2 jaar niet gezien heb en nieuwe mensen bij zijn. Maar God kent jouw naam en de Heer Jezus zal jou zonder schaamte, vol trots aan de Vader voorstellen en de Vader zal trots op jou zijn. Geweldig is dat. En hij heeft een stad voor jou klaargemaakt. Het nieuwe Jeruzalem. En de Heer Jezus is bezig een huis, een woning in het Vaderhuis voor jou klaar te maken. Hij is al 2000 jaar aan het klussen. Wat is jouw antwoord dan? Zeg nou mooi, we hebben weer een geschiedenisles gehad en een leuk proefje, hoop ik. Ja, wat mij steeds meer bezighoudt is die tekst uit Romeinen 12, dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken. We moeten anders gaan denken. En hoe doe je dat nou? Dat is niet makkelijk. Je kan niet zeggen, nou, vanaf vandaag ga ik anders denken. En ik heb er ook wat boeken over gelezen, ook voor school. Je moet goede gewoontes aanleren. Als je 10 keer, 100 keer iets doet, dan verandert jouw denken. En op die manier is het goed om je elke dag bewust te zijn van de aanwezigheid van God. En om dat uit te spreken. Ja, tuurlijk is God aanwezig. Tuurlijk, ja, ja, ja. Maar als je dat elke morgen doet, elke avond, wanneer je dat wil, dan gaat dat in je systeem zitten en dan gaat jouw denken anders worden. En ook als je gaat nadenken over dat hemels vaderland voor jou klaar ligt. Ik heb nou gevraagd, nu was het iets meer dan de vorige keer. Maar als je er nooit aan denkt, ja, dan is het geen onderdeel van jouw denken. En dan weet je, ergens, ik heb al die bezonjes van dit leven en straks ergens komt er iets. Maar wij mogen blij zijn met die dag dat de Heer Jezus terugkomt en dat we bij hem zullen zien. Ik ben niet zo vaak, maar ik ben een paar keer op reis geweest toen ik getrouwd was. En dan wist ik over 2 dagen of over 1 dag, dan zie ik Lieneke weer. Daar keek ik naar uit. En soms door de drukte, omdat het heel veel te doen was en zo, dan overdag dan denk je er niet zoveel aan haar. Maar het zou toch jammer zijn als wij daar niet aan denken. Het moet een deel van jouw denken zijn om na te denken over dat hemels vaderland. Dan ben je ook minder gehecht aan dit land waar je hier nu woont. Dat zou je kunnen doen door het dagelijks proclameren over de aanwezigheid van God en over je toekomstige hoop. Ik heb in de stream achteraf naar Presence gekeken. Die de aanbidding die ook hier in Eindhoven stad geweest is. En die Roddenbach, ik weet niet zijn voornaam, broeder Roddenbach, die zij proclameren is Bijbelteksten hardop noemen en die ook in de ik-vorm naar jezelf trekken. En zo doe ik dat zelf ook al sinds het begin van de corona. Kijk bijvoorbeeld over de aanwezigheid van God. Dan zeg ik vaak 's morgens: Heer Jezus, u bent de Heer der Heer en de Koning der Koningen. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. U bent met mij tot aan het einde van de wereld. En u bent mijn Heer, u bent mijn God. Ik eer en bid u en ik hou van u. En als je zo je dag begint, dan denk je van, nou die Poetin, die kan allemaal moeilijke dingen doen. En misschien jouw baas en al die problemen. Maar de Heer Jezus is de Heer der Heren. Dat is niet zomaar een herhaling, maar dat betekent dat hij de Heer van alle heren is. Dus er zijn heren en koningen, die zijn allemaal onder hem. Hij staat bovenaan. En hij is bij jou elke dag. En ja, zo begin ik dan mijn dag. Een beetje variatie de laatste tijd. De toekomstige hoop. Ik mag zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat u spoedig komt. Dat ik, kijk, nu moet je nog een beetje gissen. Je denkt, ja, waar bent u nu? Wie bent u nu? Je moet proberen, Paulus zegt dat we door een half doorzichtig glas naar hem kijken. Dus je ziet wel iets van de contouren van de Heer Jezus door geloof. Maar straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Straks zullen we hem kennen zoals hij ons kent. Nou, de Heer Jezus kent jou oneindig goed. Lieneke kent mij een beetje en ik ken haar een beetje. En de rest van jullie ken ik jullie de gezichten een beetje persoonlijk. Maar de Heer Jezus kent mij zo door en door. En straks zal ik de Heer Jezus door en door kennen. Dat is onbegrijpelijk. Daar zie ik naar uit. Ik dank u dat u een plaats voor mij bereid hebt, waar ik bij u zal wonen. En ik dank u dat ik zal zijn zoals u bent. En alle verdriet en ellende en treuren en dood en pijn zal verdwenen zijn. En u maakt alles nieuw. Ik dank u daarvoor en ik zie daarnaar uit. En dan ben ik klaar voor mijn dag. En als je dat dan elke dag doet, dan gaat je denken veranderen. Dan wordt je geloof versterkt. Dan gaan je ogen van het geloof gaan steeds scherper zien. En dan zie je op hem. En dan mag je, dat zal uitwerking hebben op jouw leven. Ik wens jullie dat allemaal toe. Ik zou nog met jullie willen bidden. En danken. En dan laat ik het woord weer aan Jaap. Heer Jezus, dank u wel dat u hier in ons midden bent. U heeft gezegd, als er 2 of 3 zijn, dan bent u daar in ons midden. En wij geloven dat. We zien u niet met onze ogen, maar wij zien u door het oog van het geloof. En Vader, u bent hier, u zorgt voor ons, u bent altijd bij ons. Ook als we straks weer naar huis gaan, heeft de Heer Jezus ons geleerd dat u, uw Vader en u, Heer Jezus, in ons harten woont en dat uw geest in onze harten woont. En zo gaan we op pad, zo mogen gaan wandelen samen met u. Open de ogen van ons geloof, maak ze scherper in elke situatie van elke dag, zodat we meer en meer van u mogen genieten, meer en meer u mogen behagen, beter en beter u mogen dienen en tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen.